Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Analisten zijn het er nog niet over eens of de Fed de rente morgen gaat verhogen. En met de overname van Credit Suisse wordt UBS de grootste bank die Zwitserland ooit heeft gekend. En we gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Corné van Zijl, strateeg bij Actiam. En Karel Merks, en hij is beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Welkom allebei.
Dankjewel.
Eerst maar eens even jullie eigen transacties, Corné.
Ja, ik had een tijdje geleden een column geschreven in het Financieel Dagblad over dat je maar beter korte termijn staatsobligaties in Europa kon kopen. Dat heb ik dus zelf ook gedaan.
Je hebt eigen advies opgevolgd.
Ik heb mijn eigen advies opgevolgd. En dat bleek wonderbaarlijk een goed advies, maar om de voorkomen verkeerde reden. Ik schreef de column dat het spaargeld, spaarrente zo laag was dat je eigenlijk heel makkelijk een extra rendement kon maken door in korte termijn Duitse staatsobligaties te beleggen.
Ja.
Nou ja, dat heb ik dus gedaan. Maar door alle bankenstress is iedereen naar die korte termijn Duitse staatsobligaties gevlucht. Dus is de rente gekelderd en is de koersen gestegen. Maar je hebt meer aan geluk dan aan wijsheid, zeg ik altijd maar. Dus, maar dit was voor u. Ik was right for the wrong reasons.
Ja, oké. Okay. Nou ja, heb je toch wel geprofiteerd dan, inderdaad. Karel, wat was jouw laatste transactie?
Ik heb nog wat aandelen Chevron bijgekocht. En de reden is, door de bankencrisis ging het Amerikaanse oliebedrijf met ruim 21% onderuit. Dat vond ik volkomen onterecht. Olie is een wereldwijde markt.
Ja.
China
mag dat nog, olie?
Ja, zeker, dat mag dat. Het is nog steeds legaal.
Ja.
En China, de Chinese economie trekt heel sterk aan. Chinese banken hebben de meeste leningen ooit verstrekt. Ze zijn nu bezig met de pent-up demand, net als wij hier in het Westen hebben gekend.
Nog steeds heel veel vraag naar
nog
olie.
Nog steeds heel veel vraag. En de Chinese economie is aan het aantrekken. En daarom denk ik dat het een mooi moment is om tegen 21% korting nog wat stukjes Chevron op te pakken.
Oké, okay, nou, dit weekend hebben de Zwitserse autoriteiten de bank UBS gedwongen om Credit Suisse over te nemen. Overleg over deze stap begon donderdag al, hè, want klanten die trokken vorige week 10 miljard euro per dag uit Credit Suisse. Ja, daarmee droogde natuurlijk ook de liquiditeit van de bank op. Ja, Corné, op dinsdag werd bekend dat de jaarrekeningen grote tekortkomingen bevatten. Woensdag zei een Saoedische aandeelhouder dat hij niet meer geld ging bijstorten. Ja, toen was het einde zoek, hè? Want men was natuurlijk al een beetje bezig om Credit Suisse een beetje leeg te trekken, natuurlijk. Hè?
Nou, inderdaad, want de balans was 970 miljard twee jaar geleden en nu nog maar 530 miljard. Dus wat dat betreft was die bank al redelijk leeg getrokken. En daarom moest er ook kapitaal bij. En dat verklaart waarom in december dus die kapitaalsemissie was. Daar hebben ze 4 miljard nog opgehaald. Mm-hmm. En toen was de Saudi National Bank 10% aandeelhouder.
Hij heeft er toen nog $1,5 miljard in gestopt, geloof ik.
Ja, inderdaad. Daar zullen ze wel een beetje spijt van hebben.
En nog met 300 miljoen van over, begrijp ik.
Ik denk dat ze vooral spijt hebben van het gesprek. Want wat ik het meest bijzondere vond, op dinsdag inderdaad, zoals je zei, zeiden ze dat er onregelmatigheden in de boeken waren. Nou ja, als je al een bankencrisis in Amerika hebt en je komt met dat soort berichten naar buiten, denk ik van, wow, dit is heel erg. En er gebeurde niks. Min 0,8% was Credit Suisse op dinsdag.
Credit Suisse lag natuurlijk al onder vuur, hè?
Natuurlijk, maar je zou zeggen, als je met dit soort berichten naar buiten komt en er is een bankencrisis, ja, dat is spelen met vuur. Dus ik had verwacht dat die koers zou kelderen. En dat gebeurde helemaal niet. En de volgende dag zegt een aandeelhouder van, ja, ik heb al 10% en als ik meer ga kopen, dus dan kom ik aan allerlei regelgeving, wil ik niet voldoen. Dus ik ga zeker niet bijstorten. En op zich een hele legitiem interview, maar wel de veroorzaker van de angst onder de markt. En wat je ziet is dat als een koers daalt, heeft het eigenlijk niks met de bank te maken. En dat hoeft niks met de bank te gebeuren. Mm. Maar het geeft aan dat het vertrouwen van beleggers aan het afnemen is. En het vertrouwen van beleggers loopt meestal één op één met het vertrouwen van klanten. En klanten gingen toen nog eens extra geld weghalen.
Ja, 10 miljard per dag inderdaad was een duur interview van die Saoedische.
Ja, zeker.
Hij is gelijk heel veel geld kwijt. Ja, maar het is ook belangrijk om het niet een kapitaalcrisis te noemen, hè, een liquiditeitscrisis. Het is anders dan in 2008.
Ja, klopt. Toen was het echt een solvabiliteitscrisis. Toen werd er gewoon twijfel gesteld of het eigen vermogen van banken wel hoog genoeg is. En nu is er de vraag van, hebben sommige banken wel voldoende liquiditeit, dus voldoende euro's, dollars of Zwitserse franken op de rekening? En ik denk, we pas aan het begin staan. Want stel je voor dat je bij een regionale Amerikaanse bank zit en je hebt meer dan $250,000 daarop staan. Mm-hmm. Dan moet je wel heel stoer zijn om je geld daar te durven laten staan. Dus als ik heel veel meer geld had, dan had ik het naar een JP Morgan.
Dan ga je toch gewoon naar een grote bank.
Nog een veilige bank. En hetzelfde zie je nu ook in Europa. We beginnen eerst te kijken met het zwakste jonkje van de klas, Credit Suisse. Mm-hmm. Is gered door UBS. En nu gaan we kijken naar het volgende zwakste jongetje. En dat is net als in de vorige crisis, Deutsche Bank. En je ziet ook Deutsche Bank wat onder vuur komen te liggen. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dit de komende weken zich verder gaat ontwikkelen.
Nou ja, laten we daar dan zometeen nog even verder over praten. Hoe dat zich inderdaad zal gaan ontwikkelen. Eerst nog maar even over die deal. Hè. Ja, $3 miljard, is dat nou een koopje voor UBS?
Het is een koopje. Als alles goed gaat.
Want er kunnen nog wel wat lijken uit de kast komen natuurlijk. Nou,
ik zou zeggen, er valt ieder jaar een lijk uit de kast bij Credit Suisse. En als je naar de afgelopen 20 jaar kijkt, is dat ook gebeurd. Je zou zeggen dat de lijken op een gegeven moment op zijn. Maar dat weet je dus maar nooit. Dus, maar als er meer lijken uit de kast vallen, dan heeft UBS nu ook een probleem. En dat is wel een zorgenpunt. En vandaar dat je ook de credit default swap, de verzekering voor faillissementen voor UBS, flink zit oplopen. Want ook daar zijn beleggers wat onzekerder geworden. En terecht, want er kan een risico zitten. Als het wel allemaal goed verloopt, dan heb je echt voor een habbekrat een monopoliepositie in Zwitserland bereikt. Niet een monopoliepositie, maar een hele mooie positie in vermogensbeheer in de Verenigde Staten en in Azië. Dat is precies wat ze altijd wilden.
Ja.
En alleen al het hypothekenboek, de hypothekenklanten zijn al, die bank zelf is al 10 miljard waard. Dus je schrijft eventjes 17 miljard aan vreemd vermogen weg. Dat hoef je niet meer af te lossen. Dus dan is het een koopje. Maar dus dan als goed als.
Ja, als alles goed gaat, inderdaad, dan is het een koopje. Maar ja, er staat natuurlijk ook een zak geld van de autoriteiten. 100 miljard euro aan liquiditeit. Indien nodig worden de verliezen die UBS gaat leiden, worden gegarandeerd.
Ja, zeker weten. En met z'n tweeën zijn ze groter dan alleen. Dus het is nog meer een systeembank geworden. Maar Zwitserland is toch wel steeds het allerrijkste land van Europa, dus ze kunnen dat wel dragen. Want Corné zei net over die credit default swaps. Ik heb ook even gekeken wat de Zwitserse overheid gedaan heeft. Dus credit default swap is gestegen van 10 naar 19. En het is echt extreem laag. Dus om een voorbeeldje te geven, de Nederlandse overheid zit op 17 en UBS zit nu op 170. En Credit Suisse had vorige week ruim over de 1000. Mm-hmm. Dus ja.
Nou, daar wil ik nog een opmerking over plaatsen. Ik denk wel, Zwitserland is een ongelooflijk rijk land en mensen maken er zich niet zoveel zorgen over. Maar Credit Suisse was wel even een maatje te groot door de Zwitserse Nationale Bank om te redden. Want als je naar de balans van de Zwitserse Nationale Bank gaat kijken, is 385 versus 530, 506, lijkt me hoe je het berekent, qua balans totaal voor Credit Suisse.
Ja.
Ja, dat is gewoon te veel om te redden. Net zoals destijds bij ons ING te groot was om te redden door de Nederlandse overheid.
Nee, ook in de Verenigde Staten zijn. Er is geen enkel land wat de bankensector kan redden, omdat die bankensector echt enorm groot is geworden.
Maar je hebt het nu over één bank. En die twee banken in de Verenigde Staten, we hadden samen een balans totaal van 300 miljard. Dus in de Verenigde Staten liggen die verhouding aanmerkelijk beter dan in Zwitserland. En in Zwitserland is maar één klein landje, mm-hmm, heel rijk klein landje, maar het is toch te klein om die ene bank te redden.
Te redden inderdaad. Nou ja, we gaan het zo meteen nog hebben over de hele afwikkeling, over de boze obligatiehouders, hè, maar ook even die aandeelhouders. Ja, er blijft nog 3 miljard voor en over. En toch broeden ze ook nog inderdaad op rechtszaken en zo. Maar ja, het is ook allemaal zonder hun toestemming gedaan, hè?
Nou, de rechtszaken zijn met name aan de obligatiekant. Daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Ik denk dat de aandeelhouders denken van, nou ja, blij dat we überhaupt nog wat krijgen. En die zullen niet te veel zeuren. Anders was het gewoon genationaliseerd en hadden ze helemaal niks gehad.
Nee. Tijdens de persconferentie bezworen de Zwitserse autoriteiten inderdaad ook dat het geen bail-out was. En dat als Credit Suisse was gefaald, dat de schade voor belastingbetalers nog vele malen groter was geweest. Maar dat wordt natuurlijk steeds gezegd, hè, bij elke redding. Ik bedoel, dus als je dat als bank weet, moral hazard.
Ja.
Ja, ik bedoel, dan ga je er toch een beetje naar gedragen.
Nee, inderdaad, en dat is een serieus risico. Maar je moet die twee risico's tegen elkaar afwegen. Wat is het risico als we de boel laten imploderen? En ook in Zwitserland, de Volkspartij, de populisten in Zwitserland hebben al gezegd, schandalig dat we die banken redden. Die hadden ze gewoon omgevallen, moeten laten omvallen. Ja, weet je, het is wel de tweede bank van Zwitserland. En als de gemiddelde Zwitser zijn spaarcentjes kwijt is omdat de bank is omgevallen.
Ja, maar dat is steeds het argument. Hoe doorbreek je dat? Dat uiteindelijk als het misgaat met de banken, dat ze het dan ook zelf oplossen?
Nou ja, in
door
dit
regelgeving
geval.
En meer kapitaal te laten aanhouden. Ja. Alleen het probleem is natuurlijk, banken zijn heel goed in lobbyen bij de politiek. En het enige waar de gewone man boos om kan worden is de hoogte van het salaris van de topman. Bijvoorbeeld van meneer Hamers, die nu de baas van UBS, die vroeger de baas van ING was.
Ik geloof dat de bonussen van die worden gewoon uitgekeerd.
Ja, die worden gewoon uitgekeerd. Ja. Dus er moet gewoon meer kapitaal worden aangehouden. Alleen, niemand wil dat.
Nee. Centrale banken van de Bank of Japan tot aan de Fed, die hebben ook zogeheten swaplijnen aangezet. En dan kunnen ze swaplijnen aangezet. Dan kan je inderdaad dollars lenen voor de bank.
Dat vind ik heel erg riskant. Of dat vind ik juist het enge ervan. Want het heeft meer dan ooit gebruik van gemaakt. En een swaplijn is dat jij dollars kan krijgen bij een centrale bank tegen een rentetarief wat hoger is dan dat je normaal betaalt. Dus een soort schaamtebankje. En als je dan zegt, ik ga meer dan ooit gebruik maken van deze swapleningen, dan zegt dat ook wel wat, dat meer banken in de problemen zijn gekomen afgelopen week. Anders werd er nooit zoveel gebruik van gemaakt.
Ik begreep dat er helemaal niet zoveel gebruik van gemaakt is, toch?
Nee, als je gaat kijken naar de Bank Term Funding Program, ja, de afkorting moet ik altijd, daar is heel beperkt gebruik van gemaakt. Dat is zeg maar de noodkrediet in de Verenigde Staten. Dat is 12 miljard maar. En dat is peanuts. En dat is het schaamtekrediet waar Karel het over had. En als je daar gebruik van maakt, zijn banken bang van, ja, als men weet dat wij hier gebruik van maken, ja, dan staan we eigenlijk in het foute hoekje. Mm-hmm. En wil niemand meer bij ons zijn spaargeld neerzetten.
Banken zijn
daarom zijn ze zo terughoudend. Ja.
En de discount window. Ja,
de discount window die is wel groot, inderdaad. Dat is 152 miljard.
Groter dan ooit.
Ja, ja. Maar dat is maar heel tijdelijk kapitaal. En dat kan over een paar maanden alweer weg zijn. En die swaplijnen zijn met name voor de centrale banken onderling ook. Dat ze onbeperkt kunnen steunen. Dat ze ergens anders altijd geld vandaan kunnen halen.
Maar goed, de financiële wereld in Europa is niet ingestort. Gisteren werd ook de koersdaling ook weer voor een groot deel goed gemaakt. AEX doet het vandaag ook weer goed. Is het dan eindgoed?
Maar dat zien we ook standaard, hè? Want als we teruggaan naar de geschiedenis. Precies 15 jaar geleden viel de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns om. Het was de loof van de markt. En in weken daarna steeg de S&P 500 met 20%. En dat hebben we ook in 2001 gezien. Een onverwachte renteverlaging van de Fed. En toen steeg ook de S&P met 20-25% in een paar weken. Dus beleggers zijn altijd heel erg blij op het moment dat de centrale bank instapt. De vraag is alleen, wat gaat er gebeuren op het moment dat alles is uitgewerkt en we weer gaan kijken, hoe staan we er nu voor?
Het is nog niet voorbij.
Het is nog niet voorbij. En vergeet niet dat de eenjaarsrente in de Verenigde Staten is nog altijd 5%. Je krijgt op een spaarbankboekje daar nog niet eens de helft. Dus ja, op het moment dat het nu een beetje onrustig wordt, wil je dan gewoon 5% gegarandeerd bij de Amerikaanse overheid? Of wil je de helft aan spaargeld bij een regionale bank? Je ziet nu echt geld dat aan het verplaatsen is van banken naar veilige staatsobligaties. En daarom daalt die belegging de rente ook waar Corné het net over had. Dus zijn staatsobligaties stijgen door het vluchtgedrag.
Ja, vooral de lange termijn rente is heel erg gedaald. En dat maakt de Fed-beslissing voor morgen des te interessanter.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ja, niet met Thomas. Edwin Mooibroek staat hier. We zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Corné van Zijl, strateeg bij Actiam. En Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Ja, zometeen gaan we het hebben over de Fed. Maar eerst nog even door over Credit Suisse. Want een specifiek onderdeel, de COCO's, oftewel de AT1-obligaties. Banken geven die speciale type obligatie uit om hun eigen vermogen te stutten. Dat is eigenlijk een uitvloeisel van de vorige bankencrisis in 2008. Alleen nu hebben de aandeelhouders van Credit Suisse dus inderdaad 3 miljard euro overgehouden aan die deal met UBS, maar de houders van COCO's niet. Die zijn 16 miljard kwijt. We moeten even bij het begin beginnen, want het is nogal ingewikkeld inderdaad. Corné, wat is zo'n COCO?
Een COCO is een eigen achtergestelde obligatie. En dat telt dus mee voor dat tier 1 kapitaal, omdat ze achtergesteld zijn. Dus als het fout gaat, ben je geld kwijt. Nou, nu ging het fout of bijna fout. Ja. Ze zijn hun geld kwijt. Maar normaal gesproken zijn altijd de aandeelhouders, die hebben het hoge risico, als eerste aan de beurt. Maar het vreemde aan deze reddingsoperatie is dat de aandeelhouders gered zijn. Oké, met een bescheiden bedrag, 3 miljard. Maar dat de achtergestelde obligatiehouders, dat was een 17 miljard obligatie die uitstond, die zijn al hun geld kwijt. Die is gewoon waardeloos. Ja, en dat is vreemd, want normaal gesproken zijn eerst de aandeelhouders aan de beurt en dan de achtergestelde obligatie.
Okay. Maar goed, dat stond dan wel inderdaad, toen ze werden uitgegeven, stond er in de kleine lettertjes. Maar dat hebben dan veel beleggers niet gelezen?
Nee, ik ga voortaan wat beter lezen.
Ja, oké, want het zijn ook inderdaad niet de consumenten die het kopen. En dit zijn over het algemeen wel inderdaad ook de handelaren.
Pimco's, Invesco hebben al gezegd. Pimco had best wel een paar honderd miljoen op de boeken staan. Dus, En voor de rest heel veel Zwitserse pensioenfondsen. Dus de Zwitserse pensioenen zullen wat onder druk komen te staan. Want die hadden al echt wel veel geld hierin staan.
Ja, want inderdaad, deze obligaties uitgegeven na die bankencrisis in 2008. En juist omdat het risico op die obligaties vele malen groter is, omdat je het dus inderdaad kwijt kan raken, is ook de rente daarop vele malen hoger.
Ja, klopt. Afgelopen jaren was het 5-10%. En nu gaan beleggers waarschijnlijk meer dan 10% eisen. En dat betekent dat het voor banken moeilijker wordt om kapitaal aan te trekken. En de vraag is van, willen ze dat doen door het uitgeven van dit soort leningen of door het emitteren van nieuwe aandelen? Dus dat is ook nog iets waar we de komende weken wat informatie over gaan krijgen.
Ja, maar goed, Zwitserland heeft het nu dus inderdaad omgedraaid. Dat er inderdaad niet de aandeelhouders als eerste werden getroffen, maar deze obligatiehouders. Maar in Europa wordt al gezegd van, je kan ze lekker rustig blijven lopen, kopen, want wij doen het niet zo.
Ja, inderdaad. Nou is, ook als je naar de Europese regelgeving kijkt, zie je ook dat als de Tier 1 onder de 7% is gedaald, of als er overheidsingrijp is, dat het Tier 1 capital, dus AT-obligaties, zogenaamd waardeloos kunnen aflopen. Dus ook bij ons zijn die regels er. Maar ik kan iedere adviseur of belegger even aanraden om die regels wel even goed te lezen, wat er in die prospectus precies staat. En als dit soort overheidsingrijpen er was, wat in Zwitserland het geval was, ja, dan ben je gewoon de sjaak als obligatiehouder. En dan, ik horen dat de eerste rechtszaken zijn al aangekondigd. Ik schat hier redelijk kansloos in.
Ja, want Arno Boot zei ook gisteren dat de toezichthouder eigenlijk kan bepalen wanneer je die koko's kan wegstrepen. Laten we even luisteren.
Ik heb de prospectus, termsheets opgezocht waar de beleggers mee gekocht hebben. Zwitserland heeft, zoals ook veel andere banken in Europa trouwens, heeft banken laten wegkomen met het verkopen van koko's in plaats van eigen vermogen. Die wegstreept mogen worden als er een viability event is. En de viability event is natuurlijk eigenlijk wat de toezichthouder dan besluit. Hè? Een viability event. En dat is ingeroepen en het is weggestreept.
Dus inderdaad, de toezichthouder kan gewoon ermee doen wat hij wil eigenlijk.
Ja, inderdaad. Maar dat betekent wel, zoals Karel net zei, dat je dus als een bank kapitaal op wil halen, en er zal veel meer opwaartse druk op die balansratio's zijn, hè, iedereen wil zo veilig mogelijk een balans hebben, dan ga je kapitaal ophalen. Dat kan dus niet meer, of ja, dat zal veel moeilijker worden via die achtergestelde obligaties.
Omdat
dus
beleggers daar niet meer instappen.
Nee, die zeggen, ja, hallo, straks ben ik weer mijn geld kwijt, doen we niet meer. Dus die
of
willen
een hoge rente. Dan
of
doe ik
of
het wel.
Een hele hoge rente, ja. Nou, maar dan denk ik dat het zo onaantrekkelijk wordt dat die banken zeggen, dan doen we maar aandelen. Dus wat je mag verwachten is de komende jaren flink wat verwatering bij banken aandelen. Ja. Omdat er meer aandelen geplaatst worden als kapitaal op moet.
Maar je verwacht inderdaad dat deze hele coco-markt gaat verdwijnen?
Nou, verdwijnen, het ligt eraan wat die rente zal zijn.
250 miljard uit, geloof ik, hè?
Ja. Nee, het zijn wel serieuze bedragen. Ja.
Er is wel ruim 15% vanaf, hè, van die 250 miljard.
Ja, oké. Okay, ja.
En 17 miljard is weggestreept.
Ja, maar de nominale waarde is echt serieus groot. En ja, dat betekent dus simpelweg dat er minder appetijt voor zou zijn. Of dat er een hele hogere rente tegenover zou moeten staan. En ik denk dus dat die rente dus dusdanig hoog zal zijn, en dat dat ook niet zomaar weg zal gaan, dat er meer met aandelenemissies wordt geschermd.
Nou ja, over rentes gesproken dan. De Fed vergadert morgen. Dan wordt ook bekend of de rente daar verhoogd wordt in Amerika. Of misschien ook wel niet. Wat denken jullie?
Ja, vlak voor de uitzending heb ik nog even gekeken wat de futures laten zien. Gisteren was het 10 basispunten. Vandaag was het 18 basispunten. Nou ja, renteverhoging is 25 basispunten. Dus de markt denkt 0 of 1/4 erbij. Nou ja, in dit soort marktomstandigheden wil je niet de financiële markt gaan verrassen. Dus het wordt een van die twee.
Wat denk jij?
Ik denk 1/4, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze zeggen, we doen eventjes niks. En normaal gesproken, als je niks doet, dan ben je gelijk het momentum kwijt. En dan zegt ze, oké, dan was dit de laatste. Maar dat ze nu zeggen, we doen niks en we wachten de zomer af hoe de inflatie zich ontwikkelt. En we houden ons het recht voor om gewoon straks weer de rente te gaan verhogen, mocht de inflatie verder oplopen. Ik denk als ze met zo'n boodschap komen, dus niks doen, maar wel heel duidelijk zeggen, we kunnen straks gewoon weer gaan verhogen, dat ze toch hun geloofwaardigheid behouden en toch aan de andere kant ook een beetje lucht geven aan de financiële markt.
En vergeet ook niet, morgen wordt wel de belangrijkste, nou ja, misschien in ieder geval van mijn carrière, de belangrijkste vergadering. Want als je voor nu hebben we een blackout periode, dat betekent dat de Fed niks mag zeggen over wat ze gaan doen bij het rentebesluit. Mm-hmm. En vlak voor Credit Suisse was de verwachting van de markt dat de rente in december van dit jaar op 5,5 zou staan. Dus nu de verwachting in december dat de rente op 3,5 staat. Dat zijn dus 8 renteverlagingen van 1/4 vanaf dat niveau. Mm-hmm. Oftewel, dat heeft de markt ingeprijsd. En Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, gaat morgen vertellen van die 200 basispunten die jullie van december hebben afgehaald. Is dat terecht, ja of nee? En als hij zegt, het is terecht wat er allemaal wordt ingeprijsd, die 200 basispunten verlaging, ja, dan blijft de aandelenrally doorgaan. Zegt Jerome Powell, wat jullie allemaal inprijzen, is echt te extreem met de huidige kerninflatie. Maar financiële stabiliteit is voor mij heel belangrijk. Dan wordt het nog wel een keer een volatiele beursweek, denk ik.
Ja, maar ik had het al even met Eden over, inderdaad. Als je dus kijkt naar de inflatie, dan zou eigenlijk die rente dus verder, eigenlijk veel verder omhoog moeten om die inflatie te beteugelen. Maar om dan de bankensector toch een klein beetje te beschermen, houden ze misschien inderdaad op een kwartje.
Ja, dat dilemma, daar zit de Fed niet mee. En een week geleden dacht ik van, nou ja, god, ze hebben nog het voordeel ten opzichte van de ECB is dat ze nog een week de tijd hebben om te kijken of die bankenonrust een beetje weg zou hebben. Nou ja, gezien de problemen bij First Republic is dat nog niet helemaal zo. Dus dat dilemma blijven ze houden. Als je gaat kijken, twee maanden geleden of een maand geleden waren er tegenvallende inflatiecijfers en gingen de beleggers er nog vanuit dat die rente dus flink verhoogd zou worden naar 5,5%. En wat Caron net zei ook, is dat die dus nu flinke renteverlagingen wordt ingeprijsd.
Nou, dat ze niet zo snel omhoog gaan, toch?
Ja, maar die inflatiecijfers zijn gewoon simpelweg veel te hoog. En deze bankencrisis zal weinig aan die inflatiecijfers doen. Dus het inflatieprobleem blijven ze houden. Dus ik ben bang dat beleggers daar iets te optimistisch over zijn.
Ja, dus inderdaad, morgen dan een kwart, dan misschien even een pas op de plaats en dan later misschien dan toch wel weer die verhogingen. Wanneer zullen uiteindelijk toch weer moeten komen om die inflatie te bestrijden?
Als je het niet doet, dan weet je dat de inflatie verder oploopt en dat wil je dus niet.
Ja, maar houdt de Fed dan zich ook nog bezig met Credit Suisse of dan meer met de eigen regionale banken om te voorkomen dat iedereen, zoals jij ook inderdaad zegt, zijn geld daar weghaalt en naar de grotere banken gaat?
Nou, van die 530 miljard staat een kleine 200 miljard in de Verenigde Staten uit. Dus ook de Fed zal heel erg kijken wat er met de Credit Suisse is gebeurd. Maar ik denk dat ze zeggen, oké, dat probleem is nu getackled. Daar hoeven we even niet bang voor te zijn. En hun zakenbank, die zal waarschijnlijk afgesplitst worden onder de naam First Boston. Vroeger heette Credit Suisse First Boston. Ja. En die zal dan apart genoteerd worden of zo. En dus ik denk dat de Fed zich daar ietsje minder zorgen over maakt.
Nou, Warren Buffett heeft ook nog met de regering Biden gepraat, de topmannen van de regionale banken, die vloog ook naar hem toe dit weekend. Geen deal uitgekomen dan waarschijnlijk, anders hadden we het wel gehoord, hè?
Ja, inderdaad. Maar het bekend fenomeen van Warren Buffett, bekend gezegd van Warren Buffett, als ze op zondag je gaan bellen, dan doe je altijd een goede deal. Nou, waarschijnlijk was de deal niet goed genoeg. Maar ik sluit niet uit dat hij uiteindelijk alsnog... Hij heeft ook in 2008 Goldman Sachs gedeeltelijk gered. En uiteindelijk die reddingsboei die hij altijd geeft, die komt met een hele hoge prijs.
Ja, en de vraag is natuurlijk, van waar zitten wij nu in de crisis? Ik bedoel, is het de zomer van 2007 dat de eerste Franse fondsen gesloten worden? Is het Bear Stearns het voorjaar? Of zijn we al wat verder gevorderd bij de Lehman moment, dat Goldman Sachs en Bank of America naar Warren Buffett moeten komen. Dus ik bedoel, je weet dat je kan instappen als Warren Buffett wat doet, maar hij zal denken van, hey, misschien zitten we eerder in de vierde inning dan in de negende inning, zoals de Amerikanen altijd zo mooi zeggen.
Nou, we zullen het zien de komende tijd. Dank jullie wel, Corné van Zijl, strateeg bij Actiam, en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Straks ga ik verder praten met de zakenpartner van de week en gaan we het hebben over dataverkeer tussen de Verenigde Staten en Europa. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.